Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 22, vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe, en wat er volgt. Psalm 22, vers 4. Deze goede vrijdag belijden wij het geloof met de Heidelbergse catechismus en daarvan zondag 15. Daar gaat het over het lijden van de Heere Jezus en over zijn kruisdood. Dus zondag 15 van de catechismus en daarna zingen we Psalm 22 vers 5. Gij immers Heer, gij zijt er door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. En wat er volgt in Psalm 22 vers 5. Ons wordt gevraagd in vraag 37, wat verstaat gij door het woordje geleden? En ons antwoord luidt dat Hij, de Heer Jezus, aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid vooral aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat Hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Vraag 38. Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat Hij, onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God, dat over ons gaan zou, bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat Hij gekruisigd is geweest dan of Hij met een andere dood gestorven ware? En dan is ons antwoord, ja, het zeker. Want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. Voordat wij het woord openen, willen wij bidden om de Heilige Geest. En we doen ook voorbeden voor mevrouw Oosterom van Heteren, IJsselstraat 19 te Sliedrecht, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We willen daarvoor de Heere danken. Laten wij bidden. Heere, we danken U dat U ons hier brengt in uw huis. En ons gebed is dat U hier bent. Nu we samen zijn gekomen op deze Goede Vrijdag om te horen over dat geslachte lam dat alles heeft volbracht. alles heeft gedaan voor vervloekte zondaren. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien wel met een hunkering om inderdaad van hem te horen, van dat kruis. Of juist als we gekomen zijn omdat het moet en hoort, maar als dat verlangen niet levend is, terwijl het er vroeger wel was, ach Heere, wilt u het dan juist door de verkondiging weer levend maken? En schenk dan ook juist het zicht op de Heere Jezus, dat we mogen zien wat hij heeft gedaan. En smart krijgen, verdriet over wie wij zijn, juist in het licht van wie hij is, in al zijn goedheid. Leer ons beven voor de zonde. En leer ons ons vastklemmen aan het kruishout. En Heer, als het ons nog helemaal nooit iets te zeggen heeft gehad, laat dan deze dienst toch het keerpunt zijn voor die ouderen die al zoveel goede vrijdagen hebben ontvangen uit uw hand, maar nog nooit een echte goede vrijdag. Omdat ze niet weten van die vrolijke ruil waar we deze morgen al over mochten horen. O God, breek dan eens door. Door die korst van ongeloof heen. En open toch dat hart dat zo gesloten is. Het kan ook zijn bij jongeren. Die hier zitten. En misschien wel denken aan allerlei andere dingen. Misschien wel op dit moment. Mensen van middelbare leeftijd. Een werkdag achter de rug. En nu in uw huis. Heere, we worden zo opgeslokt. Door van alles en nog wat. En het kruis komt er zo bekaaid vanaf. Ja, u, Heer Jezus. We vergeten u. En we verlaten u dagen zonder getal. Maar u trekt er ons vanavond weer bij. Ja, trek ons, Heere. U, wanneer u van de aarde verhoogd zult zijn, u zult ze alle tot u trekken. Vanaf dat kruis, u trekt ze. Onweerstaanbaar. O, doe het. Deze avond. Wat zal dat tot uw eer zijn? En tot ons heil, geluk, blijdschap, vreugde. Wat zal het ons gelukkig maken? Zo bidden we en rijdt zegenrijk op uw woord. Hier in uw huis, maar ook bij hen die met ons verbonden zijn. U kent ook hun omstandigheden. U weet waarom ze hier niet kunnen zijn. Heer, als er ziekte is, als er zorgen zijn. We bidden, geef alles wat nodig is. En laat dan ook juist de wonden van de Heer Jezus tot troost zijn. U bent werkelijk mens. Heer Jezus, niet geweest, maar u bent het. U bent de medelijdende hoge priester. Heer, zo mogen we de dank bij u brengen met mevrouw Oosterom. Als ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We erkennen u daarvoor. U hebt het tot dit moment goed gemaakt. We bidden, wilt u haar ook verder nabij zijn, samen met haar man. Geef dat het lichamelijk haar wel zal gaan, maar ook geestelijk bidden we voor haar. En dat u haar in alles tot een hulp en een steun zou willen zijn naar uw belofte. Dat bidden we voor al degenen die te maken hebben met zorg, met moeite. Maar ook waar vreugde is, waar dankbaarheid is. Heren, we leggen het allemaal voor u neer. Gedenk aan deze wereld. Er is zoveel onrust. Als we weer hoorden over de situatie in Israël, die zo onrustig is. Heren, soms houden we ons hart vast. Maar u regeert. U weet waar het heen gaat. En wij mogen er ook iets van weten vanuit uw woord. In ieder geval weten we dit, dat u er belooft dat geheel Israël zalig zal worden. En daar bidden we om. We keren uw volk naar uw woord. Maar we bidden ook voor al die mensen op deze wereld die het moeilijk hebben. Die zich bevinden in situaties van oorlog. En die verdrietig zijn vanwege het verlies van mensen van wie ze houden. Heer, we bidden om vrede. We bidden om ontferming. Wilt u denken? Juist aan diegene die lijden. En komen, Heere Jezus. Wilt u komen? U bent de komende. Dat geloven we. Maar we bidden ook om uw komst. Want dan, als u komt met de wolken en alle ogen u zal zien, dan zult u nieuwe hemelen scheppen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Zolang u hier nog niet bent gekomen, maar boven bent, bidden we. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Zegen daartoe alle zendelingen, evangelisten, al degenen die u een bijzondere taak hebt gegeven in uw koninkrijk. Ook degenen die op deze dag uw woord mogen verkondigen, bedienen. Ook uw dienaar. Heer, rijd zegenrijk op uw woord. Al degenen die hier ter plaatse in Hardingsveld en in Sliedrecht uw woord mogen verkondigen, laat het zijn met macht en kracht. Niet om ons, maar dat daardoor uw naam geëerd en geprezen zal worden, want het gaat om u. Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor zo naar ons gebed, niet om enige verdiensten van onze kant, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus. Amen. Wij openen Gods woord in een tweetal gedeelten. We lezen allereerst Markus 15, vers 22 tot en met 39. Dus allereerst Markus 15. En dan beginnen we bij vers 22. Markus 15, vers 22. En daar luidt het woord van God. En zij brachten hem, Jezus, tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrende wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat hij niet wegnemen zou. En het was de derde ure en ze kruisigden hem. En het opschrift, zijn beschuldiging, was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadiger gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar als spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen, de Christus. De koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de hele aarde tot de 9e ure toe. En ten 9e ure riep Jezus met grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is, overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Vervolgens lezen we Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekst voor deze avond vindt u in Filippenzen 2 en daarvan het 8e vers. Daar schrijft Paulus, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Tot zover ook de tekst. Zullen wij eerst nog gaan zingen uit Psalm 22, vers 6, 7 en 8. En u heeft de gelegenheid om uw gave te geven. De eerste collect is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het Solidariteitsfonds. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Laten wij zingen Psalm 22, vers 6, 7 en 8. Goede Vrijdag. Jongens en meisjes, is het eigenlijk wel een Goede Vrijdag vandaag? Wat vind jij ervan? Is het eigenlijk wel een Goede Vrijdag vandaag? De dag waarop we eraan denken dat Jezus aan een kruis werd vastgespijkerd. Is dat een goede dag? Dat is de meest dramatische dag die er ooit is geweest. De ergste dag. De dag waarop Christus verschrikkelijk is vernederd. Het is de dag van zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Het is de dag waarop we gedenken dat hij vervloekt werd. Aan dat vervloekte hout. Nou, daar gaan we over nadenken vanavond. Daar heeft u de drie punten van de preek. Christus, vernedering. Dat allereerst. Christus, gehoorzaamheid. Vervolgens, tweede. En ten derde, Christus, vervloeking. Dus Christus, vernedering. Christus, gehoorzaamheid en Christus vervloeking. Dan wilt u natuurlijk ook het thema weten, want dat bent u van me gewend. Dan moeten we eventjes terug naar kerst. Misschien herinnert u het zich nog, dat ik toen ook preekte vanuit dit gedeelte, Filippenzen 2. Het is alweer even geleden natuurlijk. Maar misschien dat er nog iemand is die het weet. En dan weet u ook nog, dat dit een lied is. He, een hymne, zo noemde ik het toen. Een lied, een oud lied waarin het gaat om Christus. Ik zei toen, we weten niet wie dit lied heeft gedicht. Of dat Paulus zelf is, of dat Paulus een lied hier citeert, wat hij ook weer van iemand anders heeft gehoord. Maar dat is om het even, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat erom, hier wordt een lied gezongen. Een lied waarin Paulus zingt over Jezus' menswording. Nou, daar hadden we het met kerst over, hè. Maar meteen nadat Paulus heeft gezongen over Jezus' menswording, over zijn zelfontlediging, dat God zoon neerdaalde in deze wereld, zingt hij ook over het kruis. Nou, en daar heeft u het thema. Zingen van Christus kruis. En dat gaan we vanavond samen doen. Daarom zijn we samengekomen in Gods huis. Om samen te zingen over het kruis. Heb je er zin in? Om samen te zingen over Christus kruis. Nee, dat kunnen we elkaar niet geven. Als u niet wilt zingen, dan kan ik u niet laten zingen. En als u niet kunt zingen, en uw tong is aan uw gehemelte gekleefd, daar zongen we net eigenlijk ook al van, hè? Psalm 22, misschien ervaart u dat ook. Ja, dan kan ik dat niet veranderen. Misschien is dat zo bij u of bij jou. Dan zit je hier moedeloos in de kerk. De lijdenstijd is bijna voorbij. Je hebt zoveel preken gehoord over het lijden van de Heer Jezus. En er is een zucht in je hart. Waar bent u, Heer Jezus? Waar bent u? Ik ben u kwijt. Ik zie u helemaal niet. En toch ook een stil verlangen in uw hart. Verlangen om toch dat lied te gaan zingen. Om mee te zingen vanavond. O God, mag ik weer meezingen van het kruis? Alsjeblieft, mag het vanavond weer gebeuren. O gemeente, dan hebben we een groot God. Voor hem is het echt niet moeilijk om u vanavond mee te gaan laten zingen. Door zijn woord, door zijn Heilige Geest, die stilletjes de rijen doorgaat. Hij opent op deze goede vrijdag voor het eerst of opnieuw onze lippen. En hij doet ons zijn lof verkondigen. Nou, laten we naar het eerste gaan. Christus' vernedering. Leest u mee in Filippenzen 2 vers 8, want we gaan zo de tekst door. Dan beginnen we maar bij het begin. En in gedaante gevonden als een mens. Zo begint de tekst. Nou, als je een Griekse Bijbel erbij zou pakken, ik denk niet dat u die in de kast heeft staan, dat hoeft ook helemaal niet hoor. Maar dan is er iets heel opvallends aan de hand, iets heel opmerkelijks. Dat eerste zinnetje, en in gedaante gevonden als een mens, dat staat in mijn Griekse Bijbel bij vers 7. Nou, dan denk ik, hé, wat is hier aan de hand? Dat is gek, hè? Dus ik heb even in de nieuwe Bijbelvertaling gekeken en daar is dat ook zo. Dus dan begint vers 8 met, hij heeft zichzelf vernederd. En dat merkt u ook aan mijn punten, hè? Dus ik wil daar ook op focussen, op die vernedering. Het eerste punt is Christus vernedering. Daar wil ik de nadruk op leggen. En tegelijk helpt onze Statenvertaling ons om die verbinding met het voorgaande vast te houden. En om die te zien. Want het was al over die vernedering van de Heer Jezus gegaan, hè? Hij, die aan God gelijk was, werkelijk God was, die heeft zichzelf helemaal leeggeschud, ontledigd. Hoe? Door echt, echt mens te worden. Door de gestalte van een dienstknecht, een slaaf aan te nemen. Is dat niet een aangrijpende vernedering voor Jezus geweest? Voor de Zoon van God geweest? Een gemeente, die vernedering die is heel concreet geworden, hè, in Jezus' leven. U weet, ik denk uit ervaring, leven, dat is lijden. Het gaat niet helemaal vanzelf in het leven. Jezus werd huilend geboren. En Jezus werd krijsend na 8 dagen besneden. En als kind heeft hij zijn neus gestoten. Soms letterlijk, soms figuurlijk. En toen hij volwassen was, toen zei hij, het vossen, die hebben nog een hol. En de vogels, die hebben een nest. Maar de Zoon des Mensen, ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Gemeente, dat is vernederend geweest, hè? Het is vernederend geweest voor de Zoon des Mensen, want zo noemde hij zichzelf, de Zoon des Mensen. En dan denken wij dat hij daarmee bedoelt, voor mij die echt mens ben. Maar dat bedoelt hij niet. De Zoon des Mensen, dat is een uitdrukking die komt uit het boek Daniël. En dat is juist een vorst, dat is juist de Messias. Gods Zoon, de Zoon des Mensen. De Messias. En die heeft geen plek. Op die aarde die van hem is. Om zijn hoofd neer te leggen. Het is vernederend geweest. Je zou zeggen, als hij nou 30 jaar lang zo moest leven, is toch niet vol te houden? Je zal maar weten dat alles van jou is. En dan toch zo te moeten leven. Dat gaat toch niet? Dat is toch niet uit te houden? Ja, daar moet je wel God voor zijn. Daar moet je wel God voor zijn. Om dat vol te houden. En de Vader, die heeft dat allemaal aangezien. Vanuit de hemel. Die heeft zijn zoon al die jaren gezien. Ik zou me kunnen voorstellen, gemeente, denkt u met me mee, dat de vader zei, na 30 jaar, al dat lijden, 30 jaar lang van zijn zoon, en nu is het genoeg. En dat we zouden lezen, en Jezus was niet meer, want God nam hem weg. Hij had genoeg gedaan, toch? 30 jaar lang doorgebracht op die vervloekte aarde. Was dat nou nog niet genoeg? Nee. Het was niet genoeg. Paulus zegt het in onze tekst. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Het moest nog verder gaan. Het moest nog veel verder naar beneden. Hij heeft zichzelf vernederd in zijn geboorte. Maar uiteindelijk was zijn doel. U weet het natuurlijk al lang, hè? Maar het is wat. Zichzelf vernederen in zijn dood. Daar moest het heen. Hij werd geboren om te sterven. U niet. U bent niet op deze wereld gekomen om te sterven. Toch? Ja, het moet wel een keer. We moeten deze wereld een keer verlaten. Maar dat is niet je doel, toch? Als je hier zit en je zegt, ik wil zo snel mogelijk deze aarde af. En dan gaat het niet goed met je. Dat vind ik heel erg, als je dat voelt. Dan heb je hulp nodig. Ik hoop dat je wat anders voelt. Dat je verlangt om te leven. Al weet je dat het goed is als je sterft. En al verlang je ook weer om bij de Here te zijn. Dat hoop ik ook. Maar Jezus, voor hem was het anders. Hij kwam op deze wereld. Met als doel. Om te sterven. Nee, niet zo snel mogelijk. Op de tijd. Door de Vader bepaald. Daartoe was hij op aarde. Zou het daarom niet zijn dat Paulus in dit lied 33 jaar overslaat? Ik bedoel, hij heeft het over Jezus menswording, zijn geboorte, zeg maar. Hij heeft het ook over Jezus dood, maar hij heeft het niet over zijn wonderen. Hij heeft het niet over zijn onderwijs. Hij slaat al die jaren, die 33 jaar, slaat hij over. Dat heeft ons wat te zeggen. Het gaat om het begin en uiteindelijk gaat het om het eind. Het gaat om de dood van de Zoon van God. En nu is het grote wonder. Die dood, dat eind. Dat wilde hij zelf. Komen we bij onze tweede gedachte. Christus gehoorzaamheid. We lezen verder. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Hoe? Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Voordat we het gaan hebben over die gehoorzaamheid, eerste vraag aan u en aan jou, hoe kan dit nou? Ziet u hem aan, hè? Christus? Zie je hem? Jongens en meisjes? Jezus aan het kruis? Hij wordt bespot. Al die mensen die voorbij lopen, de overpriesters, de schriftgeleerden, wat roepen ze? Hoor je het? De ander heeft hij verlost. Ander heeft hij gered, genezen, bevrijd, opgewekt. Maar zichzelf kan hij helemaal niet verlossen. En wat doet Jezus? Hoe reageert hij? Hij blijft. Ik bedoel het eerbiedig. Hij blijft. Rustig. Hangen. Hij verhoedt zich niet. Hij zegt niks terug. Hij verlost zichzelf niet. lang zal het nog duren dat hij daar moet hangen? Er staat zijn moeder, Maria. Er staat Johannes. Ze weten het niet, hoe het verder gaat. Maar één ding weten ze wel. Het einde is dichtbij. Jezus, hij gaat sterven. Hij gaat de laatste adem uitblazen. Maar hoe kan dat? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. De koning van Israël. De lang verwachte Messias. Gods eigen zoon. Dat kan toch niet waar zijn? Hij, die werkelijk Gods zoon is. Gemeente, hoe kan ik overbrengen wat een radeloosheid dat heeft teweeggebracht in de harten van Jezus' discipelen? Want dit is toch het punt van de evangelie. Dat hij echt de Messias was. Dat hij echt Gods zoon was. Hij had het gezegd. Ik en de Vader zijn één. En nu? Daar hangt hij. Hoe kan dat nou? Zoon, je zonden zijn je vergeven. Ja, hij zwamt maar wat, hadden ze gezegd. Ja, ik kan wel zeggen, je zonden zijn je vergeven. Maar dat kan iedereen dan zeggen. Is het wel waar? Kan hij de zonde wel vergeven? Kijk, daar hangt hij. Het was inderdaad gezwam. Het was niet waar. Hij is Gods zoon niet. Zou er nog wat gebeuren? Zou hij misschien last minute toch nog van dat kruis afkomen? Zou er toch nog een groot wonder gebeuren? Er gebeurt wel iets bijzonders. Hij roept. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het grote stem, dat deed een gekruisigde niet. Die had niet meer zoveel kracht in zijn stem. Hij wel. Maar vervolgens buigt hij wel zijn hoofd. En hij geeft de geest. Gemeente, het is klaar. Het is over en uit. Het hele verhaal over Jezus, het is allemaal onzin. Het klopt niet wat hij zegt. Het hele geloof stort op dat moment als een kaartenhuis in elkaar. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat het hele geloof als een kaartenhuis in elkaar stort? Kunnen we ook mee zitten, hè? De dwaasheid van het evangelie. Wat wordt er vaak gedaan, ook vanaf de kansel, alsof het allemaal logisch is. Een logisch verhaal. En alsof jullie dom zijn, jongeren, als je het allemaal niet gelooft. Nou, vergeet het maar. Ik snap jullie best wel goed. Als je het lastig vindt om het niet te geloven. Het is niet vreemd. Als je ermee worstelt. Als je het allemaal maar gek en vreemd en raar vindt. En u, die oud bent. 75, 80, 85 jaar. En nog steeds maar niet kunt geloven dat God enkel op grond van het werk van de Heer Jezus Christus al uw schuld heeft weggedaan. Het is niet vreemd dat u het niet kunt geloven. Het is wel erg. Het is wel erg. Maar het is niet vreemd. Want het evangelie, het is voor de Joden een ergernis. En het is voor de Grieken een dwaasheid. Maar, staat wel wat bij. Maar, voor ons die behouden worden. Is het een kracht Gods? Jongeren, ouderen en alles ertussenin. Dat dwaze evangelie, dat ook deze avond weer verkondigd mag worden. Het is zo krachtig. Het is een dwaas verhaal. En tegelijk, er zit zo'n kracht in. Want dan zegt Paulus in onze tekst, waar wij mensen denken dat het allemaal niet kan en allemaal niet klopt, dat het uitloopt op een geweldig drama. Daar is Jezus juist ultiem gehoorzaam. Mag ik het zo zeggen? Dat staat er, hè? En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn. Geworden zijnde tot de dood. Het is gehoorzaamheid. En daar is alles opgelost. Want we moeten hoger zien dan het kruis. Dat Jezus daar zijn leven gaf. Dat doet hij niet omdat hij dat heeft bedacht. Maar dat doet hij omdat hij dat heeft afgesproken. Met zijn Vader in de hemel. Het was Vaders plan. Het was Vaders wil. En in de stilte van de eeuwigheid had de Zoon gezegd: Vader, ik kom om uw wil te doen. En ze hadden, en opnieuw zeg ik, ik bedoel het eerbiedig, maar ze hadden daar geen ruzie. De wil van de Vader en de Zoon botste niet. Ze waren het volkomen eens. De Vader en de Zoon. De Zoon en de Vader. Ze wilden hetzelfde. En de Zoon heeft woord gehouden. Dat noem ik nog eens gehoorzaamheid. Ultieme gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid tot de dood. Wat steekt mijn en jouw gehoorzaamheid daar bleekjes bij af. Weet je niet? Want ook als we door genade iets mogen weten van de gehoorzaamheid van het geloof. Ach, het is zo halfslachtig, toch? En het is vaak zo voorwaardelijk, hè? Ik wil Jezus wel gehoorzamen, maar dan moet hij wel dit geven en dat doen voor mij en dit ook nog graag. En dan wil ik wel wat voor hem doen. En zeg eens eerlijk. Zijn wij vaak ook niet verschrikkelijk ongehoorzaam? Juist als het erom spant. Als God een offer van ons vraagt. En nee, wat God van zijn Zoon vroeg om te sterven, dat vraagt God niet snel van een mens. Ik bedoel van ons. Maar hij vraagt van ons wel om te leven volgens zijn wet. Wat is dat? Te leven volgens zijn wet? Nou, twee dingen, hè. Hem lief te hebben boven alles. We falen elke dag. We kiezen voor onszelf. We kiezen voor onze carrière. We kiezen voor ons gemak. We kiezen voor alles wat dit leven te bieden heeft. Onze naaste liefhebben als onszelf. Ach, mijn naaste liefhebben als mezelf. Hoe moet het? Het gaat niet. Ik haal het niet. Ootmoed, nederigheid, liefde, eensgezindheid. Dat is het kader waarin deze tekst klinkt. Paulus vermaande de Filippenzen om eensgezind te zijn, om elkaar lief te hebben. En wie van ons zegt een team voor mij? En als we tegen de liefde kiezen. Kiezen we tegen de wet. En kiezen we tegen de God die die wet gegeven heeft en die zelf liefde is. Maar de Heer Jezus wist het allemaal al. Dat we dagelijks zouden falen. En hij heeft de wet volkomen volbracht. Noemen we zijn dadelijke gehoorzaamheid. De ouderen onder ons die zullen die term nog wel kennen, denk ik. Maar ik weet niet of die bij de jongeren nog bekend is. Dus daarom noem ik hem nog maar eens. De dadelijke gehoorzaamheid van Jezus. Hij heeft de wet vervuld. Maar er is ook nog zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Hij heeft het oordeel weggedragen. Hij heeft geleden. Twee kanten van die gehoorzaamheid. De wet vervuld. Het goede gedaan. Zo kun je het ook zeggen. Maar ook het oordeel weggedragen. Daarin is hij ook gehoorzaam geweest. En daarom besloot Christus om aan dat kruis te blijven hangen. Terwijl hij werd uitgedaagd, hè? Moet je voorstellen dat je wordt uitgedaagd. Misschien word je ook wel eens uitgedaagd. En toe dan. Kun je niet, hè? Durf je niet, toch? Toch? En wat doe je dan? Dat is lastig, hè? Om het dan inderdaad niet te doen. En zo zaten ze Jezus uit te dagen. Maar kom dan van het kruis af. Kun je niet, hè? Kon hij het niet? Hij kon het. Hij bleef hangen. Gelukkig maar. Want anders stond ik hier niet. Dan had ik niks te preken vanavond. Konden we niet zalig worden. Hij is tot het uiterste gehoorzaam geweest. Zelfs die 3 uren duisternis. Waar het zo stikdonker werd. Niet alleen buiten hem, hè, maar ook in zijn ziel. Waar zelfs zijn eigen vader, die hem tot deze taak had geroepen, hem verliet. Zelfs toen bleef hij op zijn post. Hij was gehoorzaam. Een gemeente waar wij deze Goede Vrijdag op deze gehoorzame Jezus mogen zien. Dan kan het niet anders of wij worden vernieuwd. Dan worden we een ander mens. Dan worden we ook gehoorzame mensen. Misschien ben je zwak en onzeker in jezelf. Maar je krijgt toch iets van moed. Je wordt moedig als een leeuw. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Je leert om gehoorzaam te zijn. Niet meteen tot de dood. Al kan God dat soms ook vragen. Maar dat staat vaak ver bij je vandaan. Maar eerst maar gewoon in dit leven. Gewoon vandaag. Het begint altijd heel klein. Denk maar klein. In het gezin. Op je werk. In de buurt. In de gemeente. Net als met een steen in de vijver. Hè? Gooi een steen in de vijver. En je hebt allemaal kringen. Hè? Steeds wijder. Nou, zo werkt God. Als God een mens bekeert en vernieuwt, dan is het steeds wijder. Het begint bij jezelf natuurlijk, hè? Maar dan de mensen om je heen. Als je een relatie hebt, je vriend of vriendin, of je broers, je zussen, hè? De mensen op de werkvloer, de mensen in de buurt, mensen in de gemeente. Ze gaan het wel merken. Maar die gehoorzaamheid komt wel bij dat ene punt vandaan. Punt waar het steentje het water raakte. Het kruis. Daar komt onze gehoorzaamheid vandaan. Als dat niet zo is, dan is het wettische gehoorzaamheid. En dan is het feitelijk geen gehoorzaamheid. Zo noemt God het niet. Wetticisme. Dat is het. Maar Paulus is nog niet klaar. Want we gaan verder lezen. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. En wat zegt Paulus dan nog? Ja, de dood des kruises. En die woorden moeten we niet overslaan. Dan gaan we naar het derde punt. Christus' vervloeking. Het is een heel kort stukje, hè, zou je zeggen. De dood des kruises. En op zich had het er niet meer hoeven staan. Taalkundigen zeggen zelfs, het had er beter niet kunnen staan. Want nu loopt het gedicht niet meer zo goed. Nou, misschien is dat maar goed ook. Want hier moet het gedicht vastlopen. Hier moet het allemaal stokken. Hier moet het stoppen. Bij dat verschrikkelijke woordje kruis. We zijn er zo aan gewend, hè, dat woordje kruis. We zetten kruisen op onze kerken en we hangen een kruisje in de auto of om onze hals of als een oorbel. En nou ja, je kunt zo gek niet verzinnen. Een kruis. Om daarmee te laten zien, ik ben van het kruis. Ik ben een christen. Ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is hoor. Maar wel een indringende vraag daarbij, op deze dag van het kruis. Weet je wat een kruis is? Weet je wat het is? Want een kruis is mooi. Nee, dat is verkeerd gezegd. Een kruis is wonderlijk. Maar alleen voor diegenen die zich eerst hebben gerealiseerd dat het verschrikkelijk is. Ga ik nog een keer zeggen. Een kruis is wonderlijk, maar alleen voor diegenen die zich eerst hebben gerealiseerd dat het verschrikkelijk is. U zegt waarom verschrikkelijk? Ga ik 3 dingen over zeggen. En dan zijn we aan het einde van de preek. Als eerste, het is een verschrikkelijke dood. Als je aan het kruis sterft. Een verschrikkelijk pijnlijke dood. Eerst als je aan het kruis stierf, werd je gegeeseld. Dat ging er altijd aan vooraf. En vervolgens werd je met een dwarsbalk, die moest je vaak zelf dragen, hè? Jezus moest dat ook, uiteindelijk nam Simon hem over. Weet je, naar die plaats van terechtstelling gebracht. Waar de paal al in de grond stond. En er werden lange spijkers door je polsen geslagen en door je voeten geslagen. Verschrikkelijke zenuwpijn verspreidde zich over het lichaam van die kruiseling. En dan werd de dwarsbalk vastgemaakt aan die verticale paal. En dan begon de marteling, gemeente. Urenlang hing zo'n kruiseling daar. En hij kon geen lucht krijgen. Hij werd door koortsen gesloopt. En de dood, de bevrijdende dood, kwam er niet. Een bekende Romein, Cicero, die schreef er dit over. Ik kwam dat in de voorbereiding tegen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrok daarvan. Het kwam wel binnen. Hij schreef dit. Een Romeins burger binden is een misdaad. Hem geeselen, dat is een gruwel. Hem doden, dat is bijna moord. Hem kruisigen,
is?
Ja, wat is het eigenlijk?
Er is geen passend woord dat zo'n verschrikkelijke daad kan beschrijven.
Dat zegt iemand uit die tijd, hè? Die heeft het gezien. Die zegt, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Hoe verschrikkelijk erg dat is. En dan lezen we in onze tekst, ja, de dood van het kruis. Onze zaligmaker.
Hij heeft het gedaan. Vrijwillig. Gehoorzaam. Kunt u er nog bij? Tweede. Het is ook een hele schandelijke dood. Want zo'n kruiseling hing daar zonder kleren. Dat is natuurlijk heel, heel erg beschamend, hè. We lezen in het evangelie over de soldaten die dobbelden over zijn kleren. Jezus, werkelijk mens, werkelijk man, hij hing daar naakt aan het hout. Maar vooral was het een schandelijke dood, omdat deze dood bestemd was voor een bepaald slag mensen. De zwaarste criminelen. Denk maar even aan die twee naast hem, links en rechts. En slaven. Zij werden gekruisigd. Als je een Romeins staatsburger was, nee, dan werd je niet gekruisigd. Dan kon je op een andere manier wel ter dood veroordeeld worden, maar niet door gekruisigd te worden. De Filippenzen, de lezers van deze brief, die woonden in een kolonie van het Romeinse Rijk. Het was chockerend voor hen om dit te lezen. Ja, de dood des kruises. Want zij, als kolonisten van Rome, zij wisten, wij hoeven nooit, wat we ook allemaal uitvreten, wat we ook allemaal verkeerd gaan doen, wij hoeven nooit gekruisigd te worden. Maar hij, die geen zonde gekend of gedaan heeft, hij stierf. De dood van het kruis. Kunt u zich voorstellen dat ze hebben gerild bij deze woorden? En wij rillen mee toch? Deze dood. Die verschrikkelijk schandelijke dood. Die hij niet heeft verdiend. Die heeft hem moeten en willen ondergaan. De dood des kruises. Dat is het tweede. We hebben nu twee dingen gezien, hè? Het is een hele pijnlijke dood. Het is ook een hele schandelijke dood. Dan komen we bij derde. Want dan is er nog iets wat voor Romeinen helemaal niet telde en meespeelde, maar voor Joden wel. En ik denk dat u het al wel raadt als u het derde punt goed heeft gehoord. Een opgehangene is voor God een vloek. Staat er, hè? Deuteronomium. En dat gaat niet over de kruisdood. Maar de Joden pasten dat wel toe op degene die gekruisigd werden. Dat leren we uit Galaten 3. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij heeft de vloek van de Vader op zich geladen. Als we nou zouden vragen, Paulus, waarom zet je dat er nou bij, die woorden? Ja, de dood des kruises. Want dit is zo erg. We vonden het helemaal niet fijn om dit te horen over die verschrikkelijke kruisdood. Dat is toch helemaal niet fijn. Ik kan er misschien helemaal niet zo goed van slapen straks. Weet u wat Paulus dan zegt? Ik kan me voorstellen dat hij zoiets zegt als, Wat wij net hebben beleden met de catechismus, antwoord 39. Dat heb ik gedaan, dat heb ik erbij gezet, want daardoor ben ik zeker dat Hij, Jezus, de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Omdat de dood des kruises door God vervloekt was. Wat een evangelie. Juist in dat laatste woordje, kruis. Juist diegene die vanavond belijden. Ik ben zo gruwelijk hoogmoedig. Ik ben helemaal niet nederig. En ik sta zo boven anderen. En ik ben zo ongehoorzaam. En waar het me pijn doet, daar loop ik weg voor Gods roeping. Het woord leert me. Vervloekt. Nee, ik voel het vaak helemaal niet. Maar ik houd het wel voor waar. Want God zegt het in zijn woord. Maar dan dat ene woordje. Dat geeft voor diegene zo'n onuitsprekelijke troost. Kruis. Daar kunt u mee naar huis. Kruis. Daar zie ik op. Daar moet ik het van hebben. Daar klem ik maar vast. Ik zie op Jezus. De vernederde. De gehoorzame. Ja, de vervloekte. En daardoor hoop ik dat Hij de vloek ook van mij weg wil nemen. Nee, hè? Toch? Dat hebben we toch niet beleden? Want daardoor ben ik zeker. Toch? Herken je dat? In het geloof, ziende op Jezus. Niet ziende op jezelf, maar ziende op Jezus. Daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag. Staat het er echt? Lag, verleden tijd. Ligt die vloek niet meer op mijn schouders? Ik kan het haast niet geloven. Maar als ik kijk naar de Heer Jezus. Als ik Hem zie hangen aan het vervloekte hout. Ja, dan geloof ik het. Want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Het is wat, gemeente. Er heeft een kruis gestaan op Golgotha. En wie daarop ziet, die wordt blij. Nee, niet blij, verheugd. Die kan wel huppelen van zielenvreugd. En dan vergeet je je eigen zonde en je eigen falen. Daar heb je even geen tijd meer voor. En dan roem je in zijn kruis. Toch wel, toch wel. Dan roem je in een verschrikkelijk martelwerktuig. Vreemd, hè? Toch wel. Want van dat kruis leef ik. Elke dag. Ja, tot in eeuwigheid. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zegt Da Costa. En dan zeggen wij het met hem mee, hè. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. Wij gaan zingen in antwoord op de preek, psalm 22, vers 9 en ook vers 10. 22, vers 9 en 10. zullen we samen danken en bidden. Heere, wat bent u een grote en goede God. Dat u door uw Zoon te geven tot in de dood ons van de vloek en de straf wilde bevrijden. En ons zo wilde vervullen met uw zegening. Wat heeft u, Heer Jezus, zwaar geleden. En dat vanwege onze zonde. En als we daaraan denken, dan beven we. Onze ongehoorzaamheid bracht u aan het hout. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Wij zijn het. En het maakt ons klein. En tegelijk mochten we ons samen verwonderen dat u het toch hebt willen doen. Ja, de dood des kruises. U wilde een vloek worden. Opdat wij voor eeuwig vrij uit zouden gaan. Heren, we bidden voor elkaar. Dat waar het bloed ook deze avond van de kansel druppelde, wij dat bloed gelovig zullen ontvangen. Want wat zal het zijn als we hoorden het evangeliewoord, maar het opnieuw verwerpen. Geen heerlijkheid zien in het Lam. Heren, laat het zo niet gaan. Maar dat we met Jezus naar huis zullen gaan. Hem aan het hart drukkend. We danken u zo dat we deze dienst uit uw hand ontvingen. Dat u gaf dat we een ongestoorde dienst kregen. We hebben dat niet verdiend. U bent goed voor ons en genadig. Wilt u het gebrekkige, ook in de bediening van het woord, genadig vergeven. Doe de verzoening over, Heren. En wilt u er toch iets goeds mee doen. Gaat u met ons mee naar huis. Geef ons een goede, stille zaterdag. En wilt u ook zondag, als het Pasen is, ons als gemeente weer bij elkaar brengen. Wilt u kandidaat Engbert dan ook helpen in het leiden van de dienst? En wilt u geven dat de paasboodschap kracht zal doen tot eer en glorie van uw naam, o levende Christus. Wees ook met hen die met ons verbonden waren thuis. Wilt u ook in de stille huiskamers nabij zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En wat er volgt in Psalm 22, vers 11. Gemeente gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.